Het gaat niet zo goed met de politiek, zowel niet in Nederland als in Vlaanderen. In Nederland hebben twee kopstukken er ondertussen de brui aangegeven. En ook in Vlaanderen horen we af en toe alarmkreten. Ik heb Karel De Vos aan de telefoon. Hij is politicoloog aan de UGent. Ja, meneer De Vos, opmerkelijk nieuws in Nederland. Geven meer en meer politici er de brui aan? Grote namen, grote politici, ja, die zeggen... Het hoeft voor ons niet meer. En we horen die stemmen ook af en toe in Vlaanderen. Politici, ja, die het hoe langer, hoe minder zien zitten om nog in de politiek bezig te zijn. Is dat een trend? Is dat nieuw? Of is dat iets van alle tijden, meneer De Vos?
Wel, er zijn verschillende veranderingen op hetzelfde moment bezig, denk ik. Aan de ene kant is er dat een verruwing van het maatschappelijk en dus ook politiek debat. Het wordt een harde stil aan politiek doen. Aan de andere kant merk ik ook dat politici vandaag op een andere manier naar hun politieke carrière kijken. En vroeger was het idee dat je op heel vroege leeftijd aan politiek begon. En dat je dat zo lang mogelijk bleef doen tot diep na je pensioen, bij wijze van spreken. Vandaag zijn er vaak politici die naar de politiek kijken als een onderdeel van een carrière, van een loopbaan die ook uit andere elementen bestaat. En ik denk dat de combinatie van de twee ertoe leidt dat er anders over politieke carrières wordt gedacht dan in het verleden. Maar, zoals ik zei, het is ook gewoon een hardere stijl geworden en niet iedereen is bereid om een bepaalde prijs daarvoor te betalen.
Maakt de maatschappij het politiekers ook moeilijk? Ik denk maar aan de meningen die soms ongefilterd op social media rondgeslingerd worden. Ja, dat maakt het natuurlijk niet makkelijk. En vroeger had je als politicus de pers, de media een beetje in je hand. Want je kon afspraken maken met de media. Goed, dat is geen geheim, hè? Die afspraken waren er. Ja, tegenwoordig is iedereen een beetje pers, een beetje media. Meer nog, politieke partijen, die hebben... tegenwoordig hun eigen kanalen, waar ze al dan niet waarheden of onwaarheden de wereld mee inspuwen.
Ja, ik denk dat er heel veel maatschappelijke veranderingen een rol in spelen. De komst van sociale media is daar zeker één van. Die hebben ook een enorme impact gehad op andere media. Maar ook de politieke zeden zijn veranderd. Het politiek debat is wat harder en persoonlijker geworden in vergelijking met vroeger. Maar ik denk ook aan andere zaken, bijvoorbeeld de volatiliteit van kiezers. De mate waarin kiezers tussen verkiezingen van partijen veranderen is sterk gestegen. De verzuiling is voorbij, waardoor een vaste achterban niet meer bestaat. Er ook geen echte grote politieke families meer zijn, waarin politici een soort van steun en geborgenheid kunnen krijgen. Dus je kan de politiek vandaag moeilijk nog vergelijken met die van 10, 20, 30 jaar geleden. En dat heeft ongetwijfeld ook een impact op de politieke carrière zelf. Dat is niet per definitie een goede evolutie uiteraard. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook een aantal positieve elementen aan verbonden. Zoals misschien een wat vrijere pers dan tijdens de tijden van verzuiling. Waarin afspraken werden gemaakt inderdaad tussen journalisten en politici over wat er precies waarover moest geschreven worden. Dat is nu voorbij. Dat klinkt op zich wel heel positief. Aan de andere kant is de verruwing ook in de media over politiek natuurlijk dat weer een slechte zaak. Ik denk dat we daar het een samen met het ander moeten nemen. Maar dat veel mensen het vandaag voor bekeken houden, dat is duidelijk. En niet alleen de bekende figuren die nu druk besproken worden, maar ook bijvoorbeeld op lokaal niveau blijkt het vaak moeilijk te zijn om nog mensen te vinden die op een lijst willen staan. En we moeten daar ons toch vragen over stellen, want we hebben nood aan politici. En ik denk dat er altijd alle lijsten gevuld zullen worden. Het zal nooit zo zijn dat partijen niemand meer vinden om ergens in een parlement of regering te zitten. Maar we moeten vooral de goede mensen hebben natuurlijk om dat te doen.
Is er ook een gemis aan duidelijke identiteit in het middenvlak? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de crisis die er was, of misschien nog altijd wel een beetje is, binnen Open VLD. Ja, er was een duidelijke crisis, er was geen identiteit meer in die partij. En tegelijkertijd heb je ook het verhaal bij N-VA, waar een deel heel rechts wil gaan, een ander deel toch dat gat wat wil gaan vullen, die Open VLD misschien op dat liberale vlak wat openlaat. Missen we duidelijke identiteit bij partijen?
Ja, zeker bij centrumpartijen, waar ik eigenlijk N-VA ook toe reken, dat een aantal politici opstappen. Ja, dat heeft ook te maken, zoals ik zei, met heel veel maatschappelijke evoluties, maar met toch met de afkalving van die traditionele partijen, die ook gevolg zijn van maatschappelijke veranderingen, ontzuiling enzovoort. En het is niet toevallig dat net politici van die partijen die onder vuur liggen en onder zware druk staan, dat ze vaak opstappen. En dat wijst er natuurlijk op dat die partijen het moeilijk hebben. Hè. Mochten die partijen in het centrum heel succesvol zijn en groeien, dan denk ik dat veel van die politici de bagger er wel zouden bijnemen en aan zet zouden blijven. Maar je wijst er inderdaad terecht op dat er in het centrum ook bij N-VA wel een en ander aan het verschuiven is en dat partijen naar een ideologie zoeken. Bij Open VLD is dat natuurlijk het liberalisme, maar daar is een confrontatie tussen het regering verkiezingsbeleid en wat de partij als programma voorstelt, ja, zorgwekkend groot geworden, waardoor een partij geloofwaardigheid verliest.
Mm-hmm.
N-VA is er altijd in geslaagd om in dat liberale gat te springen, toch voor wat sociaal-economische thema's betreft. En is vaak zelfs, of klinkt vaak sociaal-economisch liberaler dan Open VLD. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze op de regering Michel in de oppositie zit op federaal niveau. En dan kan je wat luider roepen op die dossiers dan als je in de regering zit.
Mm-hmm.
Maar de partij is er altijd in geslaagd om ja, op sociaal-economisch vlak toch liberaal te zijn. Maar we merken wel natuurlijk dat ook N-VA in de problemen zit in die zin dat de peilingcijfers toch dik tegenvallen. Vergeet niet dat bij de vorige verkiezingen N-VA dik 7% verloor. De Wever had het doel op 25% gesteld voor 2024. Dat is eigenlijk een onderschatting van hun echte ambities. Want 25% dat is evenveel als in 2019. Dat was een heel slecht resultaat. Dus je mag ervan op aan dat die meer willen. En nu zit de partij daar steeds onder. Hè. Dus bij N-VA voel je ook dat men niet gerust is in de verkiezing van 2024. Ze kijken naar die succesvolle, naar het succesvolle Vlaams Belang. En ze zijn ook bij N-VA nerveus van wat moeten wij, op welke manier die vermoeden we onze partij nu eigenlijk voorstellen.
Mm-hmm. Denk u dat ze het tij nog gaan kunnen keren voor de verkiezingen? Of is het nu gewoon even de pijn ja, doorzitten, wachten tot na 2024 en gaan we dan hertekeningen zien?
Wel, ik denk dat partijen wel beseffen dat de grote verschuivingen al plaatsgevonden hebben, dat dit het laatste jaar niet meer echt gecorrigeerd kan worden. Er is wel nog iets mogelijk, ook in de campagne schuiven nog 20% van de kiezers heen en weer tussen partijen. Dus er zal wel nog wat beweging zijn, maar de grote ja, koersverandering bij wijze van spreken, die zijn ingezet, die zijn volgens mij nog moeilijk te keren. Wat je ziet bij N-VA is ja, een zekere druk van de extreemrechtse, radicaalrechtse partijen, waardoor die partij N-VA vaak geneigd is om wat op te schuiven naar de rechterkant. Je ziet iets soortgelijks bij Vooruit, hè, het succes van Partij van de Arbeid en zeker in Franstalig België, het succes van de PTB, duwt de PS naar links. Hè. Ook Vooruit neemt op een aantal domeinen linkse standpunten in, sociaal-economisch, sociaal-cultureel, dan weer wat rechtser. En dus die radicale partijen oefenen zeker een druk uit op de meer centrumpartijen. En die schuiven dan als gevolg daarvan, omdat de markt dat nu eenmaal wil, bij wijze van spreken, wat meer in die uitgesproken richting uit.
Mm.
Maar N-VA heeft het probleem dat ja, een soort geloofwaardigheid mist als grote alternatief. Hè. Ze heeft één keer federaal bestuurd in de Zweedse regering. Ja, dat viel tegen, want die regering viel vervroegd. En ook op het Vlaams niveau ja, rendeert dat leiderschap van die Vlaamse regering niet echt. Ik kan niet zeggen dat de Vlaamse regering slecht presteert, maar ik kan ook niet zeggen dat dat een geweldig goede regering is. En we zitten nu weer met een stikstofprobleem. En dus ja, N-VA heeft het moeilijk om zich als alternatief voor die traditionele partijen te presenteren. Veel mensen beschouwen N-VA ook als een soort van ja, traditionele machtspartij ondertussen.
Mm-hmm.
En dan dreigt ze een beetje tussen twee stoelen te vallen. Zij is niet de radicale, vernieuwende partij meer. Zij is ook niet echt de klassieke regeringspartij. Ja, een aantal mensen weten ook niet goed wat die N-VA nu eigenlijk precies nog is.
Mm-hmm. En dan is oppositie soms een goed verhaal, omdat je duidelijker taal kan spreken. En je moet geen rekening houden met anderen, uiteraard. Hè. Dankjewel, Karel De Vos, politicoloog aan de UGent.